Wij maken u nog bekend dat volgende week zondag dominee J. de Bruin voor ons voorgaat. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 86 en daarvan het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 86. Stellen wij ons om de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen het gebed des Heren, het vierde vers, uw wil geschied. Uw wil alleen, als in de hemel, hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Daarna vindt de schriftlezing plaats, wat ook de tekst voor de prediking is, uiteraard de grote lijn van de geschiedenis. 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. We luisteren dus naar de wet, wij zingen het vierde van het gebed des Heren en 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Shunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, dewelk hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En zij zeide tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten een bed en tafel en stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daarin wijken. En het geschiedde op een dag dat hij daarin kwam en hij week in de opperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jonge Gehazi, roep deze Sunemitische. En als hij haar geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had gezegd, zeg nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij haar geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, nee mijn heer, gij man Gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dien gezette tijd, omtrent de tijd des levens die een Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader en tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot de jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jonge drijf, en gaat voort, houd mij niet op voor te rijden, tenzij dat ik het u zeg. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zeide, zijn jongen, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop haar toch tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En zij zeide, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, gord uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor het aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem, noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot den Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind, leggende zijn mond op de zelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen en breidde zich over hem uit. En het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder wandelende in het huis, één keer herwaarts en één keer derwaarts, en klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunemitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem. En hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit.
In onze voorbeden willen we denken aan broeder G.P. Kraaiveld, die steeds zwakker wordt. En dankzij willen we doen dat in het gezin van Niels en Annette Maurits de Jong een gezonde zoon en broertje is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. O God der goden, hoogste majesteit, bekleed met heerlijkheid. Vervul ons met diep ontzag en geef ons een ootmoedig, maar ook een gelovig hart. Als we tot u naderen in het gebed, dat we leren in ons leven wat het is om niet te steunen op eigen krachten of eigen verdiensten, die zijn er niet. Maar dat we enkel en alleen steunen op de verdiensten van Christus, die zelf naar deze aarde gekomen is om van daaruit een weg te banen naar de hemel. Een weg van lijden en van sterven, waarin hij aan uw recht heeft voldaan. En waarin hij de weg gebaand heeft door zijn dierbaar bloed tot de troon der genade. En die zelf ook ten hemel is gevaren. En nu voor uw aangezicht staat met het liefelijke reukwerk van zijn verdiensten. Om daar de hemel mee te vervullen. Zoals eens de hoge priester naar binnen ging en de wierook aanstak met de kolen van het brandofferaltaar. En daar het heiligdom vervulde met de heerlijke geur van de voorbeden. En zo is het ook in de hemel wanneer gij, o Heere Jezus, daar dag en nacht bidt voor uw kerk. Als de grote hoge priester die zeker verhoord wordt. Ja, hij eist de zaligheid van zijn volk. En dat zal ook zeker gebeuren. En Heere, nu smeken wij van u, of gij ook uit genade ons wilt delen in uw voorbeden. Zodat er nog zondaren onder ons bekeerd mogen worden. En dat uw volk en kinderen toch gevoed mogen worden en gesterkt mogen worden op de levensweg. Heere, wij bidden u of gij daarom in ons midden wil zijn als één die dient. Wij hebben dat niet verdiend. Als we zien op wie wij zijn in onszelf en wie wij blijven in onszelf vanwege onze zonde en onze ongerechtigheden, want die zijn menigvuldig. En daarom bekeer ons toch en vergeef ons al onze zonden. Want gij zijt toch die vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. En dan zal het ook in het bijzonder gaan over de Sunamitische, de wijze waarop zij omging en omgaat met datgene wat in de aanbiddelijke voorzienigheid op haar weg geplaatst was en werd. En Heere, dan zal er ook erkenning zijn bij degene onder ons die dat mee moeten maken. We denken ook aan hen die ongewild kinderloos zijn, zoals dat ook bij deze Sunamitische het geval is geweest. En Heere, geef toch dat zij ook vanuit het woord van God onderwijs mogen ontvangen, toegepast door de Heilige Geest, de wijze hoe zij ook kunnen leren in hun leven wat deze Sunamitische mocht zeggen tegen Elisa, ik woon in het midden mijns volks. Maar ook wanneer het gebed verhoord wordt en de kinderzegen toch komt, en dan is het nog dat we leren moeten in ons leven dat dit geschenk van u gegeven is. en dat het u ook weer weg kunt nemen. Zoals er ook onder ons zijn die weten wat het is om een kind naar het graf te moeten brengen. En zoals dat ook bij deze tsunamitische het geval dreigde te worden. En dat gij door een wonderlijke daad haar zoon weer teruggaf. En Heere, geef toch dat de lessen die hierin opgesloten en verborgen liggen, door uw knecht ontvouwd mogen worden. En dat we ook het onderscheid zullen zien tussen hen die God niet vrezen en hen die God wel vrezen. Want er is zo'n groot verschil. Want ook de goddelozen, ook de onbekeerden maken dezelfde dingen mee. En Heere, geef toch dat het voor ons dan tot ontdekking zal zijn. Wanneer we de Heere nog niet vrezen. Opdat wij mogen zien dat die slagen niet voor niets zijn. Wilt gij ze dan heiligen, opdat we erdoor tot verootmoediging mogen komen en mogen leren bukken en buigen onder uw hand. En dat gij, o Heere, het gebruiken wilt om de akker van ons hart open te ploegen en dat het zaad der wedergeboorte erin gevallen mag worden en dat het tot ontkieming mag komen. Opdat we de liefde Gods in onze harten uitgestort mogen krijgen en een verbroken en verslagen hart mogen ontvangen. Dat we toch mogen zien dat we niets verdiend hebben dan uiteindelijk de dood, ja de eeuwige dood. Opdat we daaronder mogen leren bukken en buigen. Om in die weg u de Heere als een genadig God te mogen leren kennen. Die in Christus zich ontfermt over een arm en een verloren zondaarsvolk. En dat uw kinderen daar ook meer en meer in geoefend mogen worden tot roem en prijs van uw naam en tot inwinning van de naaste. En wij bidden u of gij daarom uw troost wil schenken. Gedenk aan allen die op vakantie zijn, wilt u hen sparen en dragen. Mogen uw naam ook dankzeggen dat in de achterliggende week het toch begon te regenen. Hoewel het weinig was. Maar we moesten zo denken, Heren, aan die woorden. Dat gij met het weinige net zoveel kunt verrichten als met het vele. En wij bidden u daar dan ook om. Of gij daarom uw hand wilt laten zien in het rijk der natuur. En dat gij het gewas nog laat groeien en bloeien. En dat de oogst nog binnengehaald mag worden. U bent nog langmoedig over ons volk. En geef toch een verbroken en verslagen hart. En wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben in ons midden. De rouwdragende wilt u hen vertroosten. De ernstig zieken die aan huis gebonden zijn. Die meeluisteren. Geef hen ook een zegen. We denken aan onze broeder Kraaienveld. Och Heere, wilt gij u over hem ontfermen. Het is toch maar een wenk van uw almacht. En gij wordt toch van het geven niet minder. En van het inhouden niet rijker. En we smeken u of gij dan uw onuitsprekelijke, wonderlijke, eenzijdige genade wil verheerlijken in zijn leven. En we danken u dat in het gezin van Niels en Annette opnieuw weer een gezond kind geboren mocht worden, dat zijn zusje en broertje ook verblijd mochten worden, dat ze nu een klein broertje in het gezin mogen hebben. En wij bidden u voor het gezin, of gij toch wil gedenken aan uw verbond, en dat ze u de Heere toch mogen zoeken met ingespannen krachten, dat bij het opgroeien van hun kinderen maar één doel voor ogen wordt gehouden. Dat is: hoe leer ik de kinderen aan de voeten van Christus brengen. Zoals u zelf hen uitnodigt. Laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert hen niet. Want hunner is het koninkrijk Gods. Heere, help uw knecht in de bediening van uw woord. En scheld de duivel en doe niet naar onze ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij Psalm 42, vers 3, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 3, 4 en 5 van 42. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Het 7e van 27. Geliefde gemeente, waarom kiest de dichter van Psalm 146 de naam Jacob uit? Als hij zegt, wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp is. Wiens verwachting van de Heere zijn God is. Waarom eigenlijk? Ja, zegt iemand, dat komt natuurlijk omdat Jacob een voorbeeld is van iemand die dat heeft beleefd. Die heeft dikwijls meegemaakt dat God zijn hulp is. En dat de Heere zijn verwachting is. En daar is hij niet beschaamd mee uitgekomen. Misschien nog wel meer dan Abraham. Misschien nog wel meer dan de stille Isaac, waar we eigenlijk niet zoveel van lezen. En daarom kiest de dichter uit de naam Jacob. En dat is terecht opgemerkt. En een ander die zegt, maar Jacob, dat is de stamvader van de 12 stammen. Dat is de stamvader van het verbondsvolk. En de naam Heere met hoofdletters komt in die tekst naar voren toe. En daarom kiest hij wellicht die naam uit. Om te benadrukken de trouw van de verbonds Jehovah in het leven van Jacob. Maar zal het ook niet daarom zijn, geliefde gemeente, dat de Heere zich verbindt aan een Jacobsvolk. Die worstelende Jacob. Die Jacob die wist dat hij gezondigd had tegen de Heere. En dat de Heere hem tegenkwam. En dat de Heere met hem ging afrekenen. Maar die Jacob die ook aan de andere kant wist hoe groot de genade van God is. En dat hij worstelde met die genade. En dat hij het uitriep, ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. En daarom zegt die dichter, wel gelukzalig. Wel gelukzalig. Het is wel, dat woordje dat komt ook in onze tekst naar voren straks. Het is wel, wanneer is het wel? Wanneer is het ware geluk echt in je leven gekomen? Wel geluk. En als dan dat woordje wel en dat woordje geluk echt van Gods kant komt, dan ben je zalig. Wel gelukzalig. Is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. En dat zullen wij ook zien in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt als wij luisteren naar Elia's verblijf bij de Tsunamitische. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst wordt de Tsunamitische uit genade beloond. En ten tweede wordt de Tsunamitische in die genade beproefd. Dus Elisa's verblijf bij de Tsunamitische uit genade beloond en de Tsunamitische in de genade beproefd. Tsunem is een plaatsje dat ligt tussen Abel-Mehola, de geboorteplaats van Elisa, vlak bij de Jordaan, net onder het meer van Galilea, daar ligt Abel-Mehola. En de Karmel, wat meer aan de westkust ligt. En het lag op de route die elke keer Elisa ging wanneer hij de verschillende profetenscholen afreisde. En als hij dan langs Shunem kwam, dan werd hij tegengehouden door een vrouw. En deze vrouw wordt getypeerd als een vrouw die groot is in Israël. Dat betekent een voornaam iemand. Een rijk iemand. En deze vrouw die nodigde dan telkens Elisa met zijn knecht Gehazi uit om bij haar brood te eten. En als hij dan gegeten had, dan ging hij weer verder. En telkens kwam hij eventjes zo langs Sunem. En als die vrouw hem zag, nodigde die vrouw Elisa telkens uit. En op een goede dag kwam deze vrouw op een heel goed idee. En ze liep met dat idee naar haar man toe. En ze zei, ik heb een gedachte. Laten wij een bovenkamertje gaan reserveren voor de profeet Elisa met zijn knecht. Dat wanneer hij dan langskomt, dat hij zich even terug kan trekken. En dat hij even tot rust kan komen. En dat zegt zij niet zomaar. Want wij lezen in onze tekst dat ze tegen haar man zegt, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos intrekt. Dus zij heeft wat gemerkt aan Elisa. Zij heeft gemerkt dat hij heilig is. En dat betekent dat hij afgezonderd is tot de dienst van de Heere en dat hij door de Heere zelf geheiligd is. Door de Allerhoogste God. En dat heeft zij gemerkt. En wat is dan belangrijk, broeders, ambtsdragers. En ook, spreek ik mezelf hierbij aan. En in het bijzonder ook de kinderen Gods in ons midden. Dat dat gemerkt wordt aan u. Dat anderen zeggen van, zij of hij is geheiligd. En waar wordt dat aan gemerkt? Dat wordt allereerst gemerkt aan de levenswandel. Hoe iemand leeft, hoe iemand omgaat, gewoon in het dagelijkse leven. Of hij echt leeft in overeenstemming met Gods heilig woord. Dat wordt ook gemerkt aan het gebedsleven. Hoewel dat natuurlijk niet echt aan iedereen te zien is en te merken is wanneer hij je terugtrekt in de binnenkamer. Maar de Heere belooft in het woord dat wanneer er een binnenkamerleven is, dan zal de Heere dat in het openbaar vergelden. Dus dan zullen anderen dat ook merken. En dat zal gemerkt worden aan de gesprekken. Dat de gesprekken van Elisa ook met zout besprengd waren. Dat ze gemengd waren met de tere vrezen des Heeren. En wanneer zij dan met dit plan komt, dan doet zij dat ook vanuit de vrezen des Heeren. Zij heeft dat gemerkt. Het is echt waar wat eens een kind van God tegen mij zei. Dominee, leven voelt leven. Het sluit of het stuit. En zo is het ook in de omgang geweest met deze vrouw en Elisa. Zij heeft dat ook gevoeld. En zij mag dat ook vanuit de liefde doen. De liefde tot de dienst van de Heere. De toewijding die zij voelde in haar hart om wat voor de dienst van de Heere te mogen betekenen. En zo is het toch, wanneer we iets kennen van de liefde tot de Heer en zijn dienst, dan is er ruimte in ons hart. En dan begeren we ook wat voor de Heere en zijn dienst te doen. En in dit geval is dat voor Elisa, de knecht van de Heere. En zij doet dat ook in ootmoed. Zij wil zich ook onderwerpen aan Elisa. Aan het onderwijs dat Elisa haar kan geven. En wat er zich ook in mengt, dat is wijsheid. Want zij merkt op dat Elisa dat ook nodig heeft. Elisa is ook een mens van gelijke bewegingen als ons. Die moet ook af en toe even uitrusten. Dat geldt voor een knecht van God ook. Je moet ook af en toe eventjes op adem kunnen komen. En zo zag ze dat ook voor Elisa. Dat Elisa een bovenkamertje kon krijgen. Zodat hij even tot ontspanning kon komen. En even tot rust kon komen. En even lekker verzorgd kon worden door haar. En dat vanuit de liefde tot de dienst van de Heere. En zo is ze dat in en door het geloof mogen beoefenen. Wat apostel Paulus zegt, en vergeet de herbergzaamheid niet, waardoor sommigen ongemerkt ook engelen hebben geherbergd.
Nu, wanneer Elisa dat dan ook mag ontvangen en hij geniet ervan, dan komt bij Elisa de gedachte op om er ook wat voor terug te geven aan deze Sunamitische. Hij wil haar belonen voor deze goede dienst. En hij zegt tegen Gehazi, roep deze vrouw eens naar mij toe. En als we goed lezen in de geschiedenis, dan komt deze vrouw eraan en dan blijft deze vrouw in de deuropening staan. Ze houdt eerbiedige afstand als zij geroepen is om bij Elisa te komen. En dan komt Elisa met zijn vraag, met zijn voorstel. Kan ik misschien wat voor u doen? Kan ik misschien een goed woordje doen bij de koning? En daaruit blijkt dat Elisa ook toegang heeft tot de koning. Of misschien bij een krijgoverste voor een zekere bescherming. Ik zou graag wat aan je willen geven, want je bent zo goed voor me en voor ons, dat mag beloond worden. En dan geeft zij een kostelijk antwoord. Waar het mij om te doen is in mijn eerste gedachte, geliefde. Als zij zegt, ik woon in het midden mijns volks. We kunnen dat lezen in vers 13. En dat is een belijdenis. Een belijdenis van tevredenheid. Daar zegt ze het een en ander mee. Ik woon in het midden mijns volks. Zij weet zich dus één met het volk van God. Daar wordt in het Hebreeuws ook het woord volk gebruikt, wat veel gebruikt wordt voor het verbondsvolk. Zij weet zich een ingeborene van Israël. En zij is ook welgesteld. Zij heeft welvaart, zij is rijk. En zij is ook wel, denk ik, voornaam. Zij heeft de voorspraak van Elisa niet nodig. Nee, dat bedoelt ze niet hoogmoedig, maar dat bedoelt ze juist bescheiden. Zij wil er niets voor hebben. Dat wil ze zeggen. Ik woon in het midden mijns volks. Maar er zit ook een diepere betekenis achter. En dat blijkt uit het vervolg van de geschiedenis, want er is wel iets wat zij mist. Zij heeft namelijk geen kinderen. En dat is iets wat heel erg is in Israël. Dat werd ervaren als een oordeel van God. Dat betekende dat haar geslacht straks zou sterven. En dat niemand van haar nazaden het zou meemaken dat de Messias zou komen. En dat werd echt gezien als een oordeel. En dat moet bij haar in stilte een diepe smart hebben gegeven. En dat was al jaren zo, want Gehazi zegt ook later tegen Elisa, wanneer Elisa vraagt, is er dan echt niets wat we deze vrouw kunnen geven, dan zegt Gehazi, ja, ze heeft geen zoon en haar man is oud. Met andere woorden, het kan ook niet meer op de gewone natuurlijke wijze. Dus dat moet al een zaak zijn geweest waar ze al jaren mee liep. Maar in die jaren heeft zij geleerd, en dat is een heel belangrijk woordje in dit opzicht, geleerd om vergenoegd te zijn met hetgeen zij is en wie zij is. Geleerd. Paulus zegt dat in de Filippenzenbrief. Paulus zegt niet, ik ben vergenoegd, maar ik heb geleerd. En waar leer je dat? Waar leer je die Bijbelse tevredenheid? Dat leer je op de school van de Heilige Geest. Dat leer je wanneer de Heilige Geest Gods kind gaat oefenen in het vak lijden. Want dat is lijden, gemeente. En toch, ze verzwijgt dat voor Elisa. Ze zegt, ik woon in het midden mijns volks. Zij houdt dat achter. En dat houdt ze niet achter vanuit de gedachte van, nou ja, ik zal er maar niet weer over beginnen. Want dat mag gerust. Als je die gelegenheid krijgt om daar weer eens over te spreken, doe dat dan ook gerust. Maar dat was bij haar niet het geval. Zij meent dat ook. Als zij hier zegt, ik woon in het midden mijns volks. Dan spreekt zij daarmee uit dat zij het ermee eens gemaakt is door de Heere, hoe de Heere haar leven heeft geleid. Dat zij heeft mogen verstaan wat de dichter zingt, berust in zeerem welbehagen. Hij doet welhaast uw heil zondagen. Zij heeft dat geleerd op de school van het lijden door het werk van de Heilige Geest. Dat is een oefening. Een oefening wanneer de Heere gaat praktiseren. De Heere die heeft lief degene die hij kastijdt. Hij kastijdt degene die hij lief heeft. Hij brengt iets op je weg wat tegen je vlees ingaat. Wat moeilijk is. Waarin je je machteloosheid zo ervaart. En als dat dan dieper doordringt tot je ziel, dat je dan ook zegt van, en dat is alles om der zonde wil. Als de Heere je gaat oefenen daarin, dan gaat de Heere ook laten gevoelen dat je nergens geen recht of aanspraak op hebt. En ik zeg het fluisterend, gemeente, omdat ik daar een bepaalde gevoelswaarde in wil leggen. Omdat dat niet zomaar iets is wat je aankomt waaien. Want de zaden van opstand leven in ons hart van vijandschap tegen God. En hoe gauw komt dan de gedachte niet bij mij boven van, ja, maar God is toch machtig om, en vul dan maar in waar je tegenaan loopt. En hoe gauw komt dat boven bij een mens, dat hij er somber van wordt, of misschien wel boos van wordt, ontevreden van wordt en denkt erom, gemeente, ik wil daar ook ernstig voor waarschuwen. Als dat gaat gebeuren in je leven, dan sta je bloot voor allerlei andere zonden. Wanneer je niet leert, en dat is een les die God je geven moet, hoor, maar dan mag je om bidden en om smeken. Wanneer je niet leert om te aanvaarden de weg die de Heere met je houdt, dan sta je bloot voor allerlei andere zonden. Dan week je langzamerhand af van de inzettingen van God en de middelen die God geeft om de Heere te leren kennen. Je moet maar eens opletten. Je laat het gebed zomaar na. Je laat het Bijbellezen zomaar na. Ik weet ook wel dat een mens niet door eigen werken bekeerd kan worden. Dat weet ik ook wel. Maar het is sluipenderwijs. En je gaat zomaar een beetje wereldse leven en slordige leven. Omdat je, nou ja. Omdat God mij toch niet verhoort. En dan komt er een soort doffe berusting. Dat is niet het aanvaarden zoals hier deze Tsunamitische dat uitspreekt. Ik woon in het midden mijns volks. Maar dat is een opstandige houding van binnen die bitterheid in de ziel geeft. Waardoor het woord van God tegen wordt gehouden en ook de troost van God tegen wordt gehouden, gemeente. Maar dan deze vrouw. Deze vrouw die mag zeggen, ik woon in het midden mijns volks. Ze heeft geleerd in haar leven te zwijgen erover. Ze heeft misschien tegen haar man gezegd, en nou zwijgen we erover. Want het is de weg van de Heer in ons leven. Dat heeft de Heer ons toegeschikt in dit jammerdal, zondag 10. En dat heeft de Heere echt bedoeld ons ten goede. Want dat staat ook in de Bijbel. Dat hij het kwade doet medewerken ten goede. Degene die de Heere lief hebben. Laten we eronder leren buigen. De Heere zal er een goede bedoeling mee gehad hebben. Om ons dat te onthouden. Hij heeft ons dat onthouden uit liefde. En dan komt er lijdzaamheid en godzaligheid. Dat is het tegenovergestelde van dat andere. Dan gaat er wat uit van zo'n iemand. En ik denk natuurlijk heel concreet aan ongewild kinderloos zijn. Hoe erg dat ook is. Er zijn er in onze gemeente die dat beleven. Die dat meemaken. Maar je kunt ook andere dingen hiervoor invullen. Als je dan door de Heilige Geest die genade mag krijgen. Om stil te worden onder God en te buigen onder God. En zijn genade daarin te mogen ervaren. Zijn liefde, zijn zorg, zijn ondersteuning. Zoals Van Rossum het vroeger wel eens tegen mij zei. Van, die ook zoveel meegemaakt had. Dat de Heere dat zo compenseert. Dat de Heere daar zoveel tegenover stelt. En dat maakt dat je dan gaat beleiden. Ik woon in het midden mijn volks. Maar dan wordt ze voor de tweede keer bijgeroepen door Elisa. En opnieuw staat ze weer op afstand. En dan zegt Elisa: luister goed. Volgend jaar. Omtrent deze tijd. Dus je kunt het controleren, vrouw. Dan zult gij een zoon baren. En dan reageert ze vol verbazing en vrees. En dan zegt ze: nee, mijn Heer, gij man Gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. Wat bedoelt ze daarmee? Is dat ongeloof bij haar? Nee, gemeente. Want dat blijkt wel uit het feit dat ze daarna in verwachting raakt. Want die belofte moet door het geloof worden omhelst. En daarom geloof ik dat deze vrouw in de dadelijkheid geloof kreeg in die belofte die Elisa uitsprak. Maar ze was vol verbazing en ook gelijk vol vrees. Want ja, als er dan zoiets gezegd wordt, dan is er niet alleen geloof, maar daar waar geloof is, daar is ook ongeloof. Daar is ook strijd. En dat zal bij deze vrouw zeker ook gespeeld hebben in haar leven. Dat ze deze belofte alsnog ontvangt, terwijl het naar de mens gesproken onmogelijk is. Maar zal bij de Heer iets onmogelijk zijn? Hier wordt ze uit genade beloond. Zoals onze catechismus dat ook zegt in zondag 24. Dat die goede werken uit genade beloond worden. Die goede werken. Ja, dat was een goed werk. Dat ze Elisa verzorgde en Elisa een bovenkamertje had gegeven. Dat was een vrucht uit Christus, geliefden. Dat was een vrucht van de liefde Gods. En nu gaat de Heere daar het stempel op zetten. Nu gaat de Heere dat uit genade belonen. Zodat iedereen het ziet en weet. Dit is een vrouw die de gunst des Heeren mag proeven en smaken. In deze grote gave die ze ontvangt. En dan gebeurt het. Het jaar daarop ontvangt ze haar zoon. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De Tsunamitische in de genade beproefd. Er gaan een aantal jaren overheen. En al die jaren maakte Elisa gebruik van het opperkamertje. En haar zoon groeit op en helpt zijn vader op het land. Maar op een goede dag, als Elisa weer op de berg Karmel zich bevindt, bij een van de profetenscholen, dan ziet hij in de verte de Tsunamitische aankomen lopen. En hij zegt tegen Gehazi: ik zie de Tsunamitische. Loop haar eens tegemoet. En Gehazi loop de Tsunamitische tegemoet. En Gehazi, hij vraagt, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw zoon? Hele concrete, rechtstreekse vragen. En dan zegt ze, het is wel. Maar ze wil naar de profeet. Want van binnen is er strijd en droefheid. Want wat is er gebeurd? Op een goede dag, wanneer haar zoon weer mee was gegaan met vader op het land, roept hij uit, mijn hoofd, mijn hoofd. Een geweldige pijn maakt zich meester van hem. En zijn vader geeft de knecht de opdracht, breng hem naar zijn moeder. En zo komt hij thuis en ligt hij op de schoot van zijn moeder de hele middag. En dan aan het eind van de middag, dan blaast hij de laatste adem uit. Verschrikkelijk. Dat kun je alleen maar peilen wanneer je daar iets van beleefd hebt. En als dat gebeurd is, dan tilt ze haar zoon op en dan brengt ze haar zoon naar het opperkamertje van Elisa. En legt haar zoon op het bed van Elisa. Hij gaat zo snel mogelijk weer naar beneden. En ze vraagt aan haar man om een knecht te sturen die een ezelin inspant om met haar naar de profeet te gaan. En haar man zegt ook, wat moet je bij de profeet doen? Het is nog geen nieuwe maan, het is geen sabbat. En daaruit blijkt dat Elisa in het tienstammenrijk dus wel de sabbaten hield. En de christelijke feestdagen zouden wij zeggen, de Joodse feestdagen hield. En dat zij daar ook deel van uitmaakten. Er was nog een heel klein groepje die de Heere vrezen, die dat deden. Nou, het is helemaal geen nieuwe maan, het is geen sabbat. Ik zou niet weten, wat moet je bij de profeet doen? En dan zegt ze weer, het is wel. Wat ze ook tegen Gehazi zegt, het is wel. En er staat een heel belangrijk woord in het Hebreeuws gemeente. Wat daar vertaald wordt met het is wel. Daar staat het bekende woord shalom. En we weten wat dat betekent. Dat betekent vrede. Het is wel. Wat is dit bij haar? Want als we letten op het vervolg, als ze dan eindelijk bij de profeet Elisa komt, dan grijpt ze de voeten van Elisa en die houdt ze stevig vast. En Gehazi probeert haar los te krijgen, maar Elisa zegt, laat haar geworden. Want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. En dan begint zij te spreken tot de profeet. En dan zegt ze, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg me niet. Ja, gemeente, wat spreekt ze hiermee uit? Zegt ze hier niet van, maak me alstublieft niet blij met iets wat ik straks dan weer terug moet geven. Wat me daarna weer afgenomen wordt. Zegt ze hier niet mee van, ik had mij toch onderworpen aan het feit dat ik geen kinderen heb. Dat ik geen erfgenaam heb in Israël. Ja, dat spreekt ze daar mee uit. Maar aan de andere kant spreekt ze er ook iets anders mee uit. Namelijk een gebed, een aandrang. Alsof ze tegen de profeet wil zeggen, doe hier toch iets aan. Moet ze dan bij Elisa zijn? Ja en nee. Nee, uiteraard. Als het gaat om dat Elisa zelf bij machten zou zijn om er iets aan te doen. Maar wel omdat Elisa de vertegenwoordiger is van God. En daarom in Elisa gaat zij met haar nood tot God. Wat moet Elisa doen? Elisa, hij kijkt naar Gehazi. Hij zegt, hier mijn staf. Ga zo snel mogelijk naar mijn opperkamertje. En leg de staf op de jongen. In de hoop dat er een wonder gaat gebeuren. Maar de Sunamitische, wat doet ze? Gaat ze achter Gehazi aan om te kijken wat er dan gaat gebeuren? Nee, zij zegt tegen Elisa, zo waarachtig als de Heere leeft en u ziet leeft, ik zal u niet verlaten. Alsof ze daarmee wil zeggen, ik verwacht het van de Heere alleen, Elisa. En even later komt Gehazi terug en dan zegt hij, de jongen is niet ontwaakt. En Elisa, hij gaat zelf naar Sune. De Sunamitische gaat mee. En als ze dan aangekomen zijn, dan lezen we wat eigenlijk daarvoor nog niet gebeurd is. Namelijk dat Elisa gaat naar zijn kamertje en hij gaat bidden. Hij gaat smeken tot de hemel, tot de Heer, o God. Wilt gij toch een wonder laten gebeuren? En kijk eens jongens en meisjes wat hij doet. Hij gaat bovenop die jongen liggen. Zijn handen op de handen van die jongen. Zijn mond op de mond van die jongen. Zijn voeten op de voeten van die jongen. Hij gaat er bovenop liggen. En zal hij niet gesmeekt hebben. En gebeden tot God in de hemel. En hij staat op. En hij gaat naar beneden toe. En de Sunamitische en Gehazi zijn ook beneden. En hij loopt door de kamer beneden heen en weer. En zullen ze niet gesmeekt hebben tot God in de hemel. Of de Heere toch een wonder zou willen verrichten. En weer gaat hij naar boven toe. En weer legt hij zich boven op dat kind. En hij voelt dat het lichaam van de jongen warm wordt. En opeens, ja, opeens gaat de jongen niezen tot 7 keer toe. En dan komt het leven in hem terug. En hij neemt de jongen naar beneden en geeft het aan zijn moeder terug. Wat is dat nou geweest bij die vrouw? Enerzijds dat zij zei tegen haar man en tegen de knechten, het is wel, en ook tegen Gehazi, het is wel, het is vrede in mijn hart. En aan de andere kant, dat ze zo heftig zich uitte bij de profeet Elisa. En dat ze zei tegen Elisa, ik heb toch tegen u gezegd, bedrieg mij niet. Wat is dat nou geweest bij deze vrouw? Is dat niet met elkaar in strijd? Is de uitspraak van, het is wel meer iets van dat zij het af wil doen met die woorden. Van dat zij het niet wil zeggen tegen haar man en het niet wil praten met haar knechten. En ook Gehazi wil ze het niet vertellen wat er gebeurd is. Dat kan soms zo zijn, nietwaar? Dat je ergens zo vol van bent en dat je toch niet aan de mensen wil vertellen. Dat je het niet onder woorden kunt brengen. En dat je het daarmee afdoet, dat je het daarmee afkapt. Maar gemeente, ik geloof dat dat niet zo is bij haar. Ik geloof echt dat het hier veel meer gaat om die rijke vrucht die de Heilige Geest werkt op de leerschool van het lijden. Juist vanwege dat woord shalom. Het is wel. Het is vrede. Al begreep zij Gods voorzienigheid totaal niet. En dat kan gebeuren in je leven. Dat kan alleen God geven. Dat er iets in je leven gebeurt of in je gezin gebeurt. Dat er opeens zo'n groot kruis binnengedragen wordt in je woning. Zo onverwacht. Dat je wel voelt van dit is van God. Dat kan gewoon niet anders. Dat God er zo wonderlijk in meekomt. Dat hij direct in je hart iets geeft van zwijg God. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Dat je niet direct een verklaring weet. Maar dat je wel die vrede krijgt in je hart. Dat is een rijke vrucht van het werk van de Heilige Geest in de meest moeilijke omstandigheden. Ik geloof dat Job daar ook iets van kreeg. Nadat hij al die Jobstijdingen thuis kreeg. Dat de Heer hem dat toen op dat moment gaf. Maar aan de andere kant dan, dominee, zegt iemand. Als die vrouw dan bij Elisa komt en zich zo uit. Wat is dat dan? Nou, dat is niet met elkaar in strijd, geliefd. Echt waar niet. Maar dan moest ik zo denken aan Psalm 62. Daar zie je eigenlijk die twee elementen terugkomen. In Psalm 62 zie je aan de ene kant dat die dichter echt mag beoefenen dat hij stilgemaakt is door de Heer. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Zijn hulp zal blijken. Maar in diezelfde psalm staat ook: stort uw hart uit, o volk in smart, voor zijn aangezicht. De Heere die weet dat we mensen zijn. Kleine, nietige, beperkte mensen. En de Heere weet dat wij vastlopen met de raadsels van zijn goddelijke voorzienigheid, wanneer de Heere zo'n ingrijpende gebeurtenis laat plaatsvinden. En dan lokt hij als het ware die ziel uit om het hart nou uit te storten voor het aangezicht van de Heere. Zeg dan alles maar wat boven komt. Zeg het dan maar. Zoals deze vrouw dat ook deed. En dat in dat uitspreken er een aandrang is. Een bestormen is van de hemel. Of de Heere toch wil ingrijpen in deze noodsituatie. Ja, gemeente, dat is een voorrecht van Gods kinderen. Want enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Want ook degenen die de Heere niet vrezen kunnen zulke dingen meemaken in hun leven. Dat weten we. Dat bewijst de praktijk van het dagelijkse leven. En misschien is dat bij u ook wel zo dat u zegt van: ik heb ook iets meegemaakt in mijn leven. Dat er iets in mijn huisje kwam wat me eigenlijk zo gestempeld heeft al die jaren. Nee, en ik kon niet zeggen het is wel. En als ik het zei, dan was dat meer een soort doffe berusting om maar er van af te zijn, om er weer eens over te praten. Is dat misschien bij u het geval? Beleid dat dan voor de Heere. En laat dan deze woorden die ik uitspreek, ik bedoel dat echt niet hard. Maar laat dat dan een woord des Heeren voor u zijn. Om u te verootmoedigen voor de Heere. En te vragen: Heere, wilt u dat opstandige hart bekeren? En wilt u mij die genade ook geven dat ik mij eraan mag onderwerpen? Ik lees ter waarschuwing Jesaja, Jeremia 5 vers 3 voor. Daar staat: o Heere, zien uw ogen niet naar waarheid. Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn. Gij hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots. En ze hebben geweigerd zich te bekeren. Gemeente, ik zeg dat niet hard, want dat leeft ook in mijn hart. Echt waar. Niet om er boven te staan. Maar als dat bij ons het geval is, dan is dat een oordeel in een oordeel. Dan is dat een bitterheid in een bitterheid. En zie dan toch eens en let dan toch eens op de vrome. Want het einde van die man en die vrouw zal vrede zijn. Is dat niet om jaloers op te worden? Daartoe wordt deze geschiedenis u verkondigd. Als u dat nog mist, dat u dat jaloers op wordt, dat u zegt, o Heere, zou u dan ook bij mij dat wonder willen werken? Het is wel, het is wel. Waar is dat een vrucht van, geliefd? Dat is een vrucht van het werk van de grote kruisdrager. Let er maar eens op als we het getuigenis van Gods kinderen horen in een weg van lijden. Hoe ze dikwijls ook heen geleid worden naar het lijden van Christus. Als een kind des Heren veel pijn heeft. Hoe ze soms heen geleid worden naar de pijn van Christus. Als een kind des Heren rouw heeft. Hoe ze heen geleid worden naar de rouw van Christus. Als een kind van God eenzaam is en veracht wordt, hoe ze geleid worden naar de eenzaamheid en de bespotting en de verachting van Christus. Dat is een vrucht. Wanneer iemand door het ware geloof dan op het lijden van Christus mag zien, op de grote kruisdrager, en uit hem bediend mag worden en gaat zien waartoe hij moest lijden, waartoe hij moest sterven. Omdat God al onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En dat hij onze krankheden heeft gedragen. En dat niet alleen maar de lichamelijke krankheden, moeite en verdriet, maar juist datgene wat de oorzaak daarvan is, onze diepe val in Adam, dat hij doornen droeg in zijn hoofd. En als ik dan zo'n doorntje krijg, gedompeld in het bloed van Christus, in het lijden van Christus, dan wordt aan die doorn de zalf toegevoegd van de Heilige Geest. De vertroosting van de Heilige Geest. En dan doet dat wel pijn. Maar tegelijkertijd wordt dat verzacht, gemeente. En dan komt die kostelijke belijdenis op de lippen. Het is wel. Het is wel. Omdat de Heere daarin meekomt. Nee, dan zijn natuurlijk alle vragen niet gelijk opgelost. Kijk, en dat wordt u nou gepredikt. Omdat u er jaloers op zou worden. Dat je zou proeven. Wat is het toch een groot verschil. Want het grote verschil is, als er staat in de Bijbel, enerlei wedervaten goddelozen en enerlei wedervaten rechtvaardigen. Maar daar staat er wel maar uit die allen. Red hen de Heere hun God. Dat is een verschil tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Wat is het daarom ook goed om de Heere te vrezen. En jonge mensen, ik wil jullie in het bijzonder aanspreken. Jullie staan nog voor het leven. Je hebt misschien nog niet zoveel meegemaakt. Er zijn ook jongeren die al wel veel meegemaakt hebben. Maar dat is met eerbied gesproken, vergeef me de vergelijking, de beste voorzorgsmaatregel die een mens kan treffen in zijn leven. Dat hij in zijn jonge jaren de Heere zoekt. En dat hij in zijn jonge jaren die burcht, die schuilplaats gaat zoeken. En als daar straks de stormen van het leven over je heen zullen gaan, Dan zul je bevinden wat het is. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp is, wiens verwachting van de Heere zijn God is. Dan zul je dat bevinden, gemeente. Deze vrouw die heeft in deze weg weer eens de eigenschappen van God mogen zien. Want dat is de les die geleerd wordt. Die gaan dan schitteren. Als je onder de kastijdende hand des Heren maar buigen en de Heere geeft daar licht over, dan ga je de wijsheid van God daarin zien. Nee, de zaak is niet opgelost misschien. Maar toch de wijsheid van God. En dan herken je de soevereiniteit van God. Dat je zegt, ja Heere, u kunt met me doen wat u wilt. Dat is toch zo'n makkelijke gestalte als je die voor een ogenblik mag innemen. Dat je zegt, Heere, u kunt met me doen wat u wilt. De soevereiniteit van God. En ook de rechtvaardigheid van God. Dat je zegt, ja Heere, ik heb niks anders verdiend. Ik heb veel erger verdiend. De rechtvaardigheid van God. Om daaronder te buigen. Maar ook de liefde van God. Dat de Heere je daarin vertroost en ondersteunt. De kracht van God. Dat je versterkt mag worden om het te dragen. Dat leed, die moeite. En ook de trouw van God. Want dat heeft deze vrouw ook ervaren toen ze bij Elisa kwam. De trouw van de Heere in het waarmaken van het woord des Heeren. Om dan te leren, ik heb aan God echt genoeg. Het raad in de strijd. Dat blijkt ook wel bij deze vrouw. Maar in die strijd wordt toch beleefd. Maar de Heere zal uitkomst geven. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En daarom stel de Heere toch tot een fontein in uw Baca, vallei, geliefde. Dan zal Hij met de regen van zijn vertroosting u gans rijkelijk overdekken. Amen.
eindigen we met gebed. En ja, Heere, zoals Elisa zich vereenzelvigde met die jongen. En toen hij op hem ging liggen. Zo heb u meer gedaan, Heere Jezus. Gij die in al hun benauwdheid benauwd zijt geweest. Die zich één weet met uw volk en kinderen. Om zo het leven te schenken. O, we smeken en bidden van u. O grote medelijdende hoge priester in de hemel. Wees ons arme zondaren toch genadig. En heilig de wegen van moeite van smart aan ons hart. En dat smeken wij u uit genade alleen. Amen. En dan zingen wij het 9e vers van Psalm 6. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.